Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het vierde en het zesde vers van Psalm 17. Maak uw weldaan wonderbaar en geen leeuw is heter op de jacht. 4 en 6 van Psalm 17. Wij lezen Gods woord vanavond uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 13, de eerste 13 versen. Dat is grotendeels gelijk aan wat we vanmorgen lazen uit Matteüs 24. Maar het heeft de Heere in zijn wijsheid kennelijk goed gedacht om deze woorden van de Heere Jezus tweemaal in de Heilige Schrift te laten opnemen. En dat zal dan ongetwijfeld ook wel betekenen dat deze woorden van de Heiland zeker van het grootste belang zijn. Wij lezen Marcus 13, vers 1 tot 13. En na de schriftlezing zingen we Psalm 34, het tiende vers. God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter nederstort. En als hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem: Meester, zie hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. En Jezus antwoordende zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als hij gezeten was op de Olijfberg tegen de tempel over, vraagden hem Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas alleen: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk is het teken wanneer deze dingen alle volleindigd zullen worden? En Jezus hun antwoordende begon te zeggen: Zie toe dat u niemand verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende: Ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. En wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt, want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden wezen en beroerten. Deze dingen zijn maar beginselen der smarten. Maar ziet gij voor uzelf toe, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in de synagogen, en gij zult geslagen worden, en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil hun tot een getuigenis. En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult en bedenkt het niet. Maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreekt dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult gehaat worden van allen om mijns naams wil. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij luisteren vanavond opnieuw naar de woorden van de Heer Jezus in zijn wat genoemd wordt eschatologische reden. We doen dat vanavond uit het Markusevangelie. En onze tekst vindt u in, ik lees u de versen opnieuw, de versen 9 tot en met 13 van Markus 13. Maar zie toe voor uzelf, want ze zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in de synagogen. En gij zult geslagen worden en voor stadhouders en koningen zult gij gesteld worden om mijnentwil, hun tot een getuigenis. En het evangelie moet eerst gepredikt worden onder al de volken. Doch wanneer zij u leiden zullen om u over te leveren, zo zij tevoren niet bezorgd wat gij spreken zult en bedenkt het niet. Maar zo wat u in die uren gegeven zal worden, spreek dat. Want gij zijt het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. De ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood en de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En ge zult gehaat worden van allen om mijns naams wil. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Laten wij samen bidden. Heere, u geeft het ons dat we opnieuw naar uw huis mochten komen en dat we opnieuw de schriften mogen openen en mogen horen wat gij ons te zeggen hebt. U hebt deze woorden al zo lange tijd geleden gesproken, Heere Jezus, als antwoord op een paar vragen van uw discipelen. En het staat in de Heilige Schrift vastgelegd en het geldt ook vandaag nog als uw woord. Nodig voor ons om de tijd te verstaan, onze plicht te kennen, de ware vertroosting te ontvangen, uitzicht te krijgen op de zaligheid die gij weggelegd hebt voor uw kinderen en tegelijkertijd ook bemoediging te ontvangen voor de weg die tot die zaligheid leidt, maar die soms omgeven is door ontzaglijke gevaren, door verleidingen, door bedreigingen, zelfs door de dood en zeker ook door allerlei vijandschap. Wij danken u voor uw woord, heren, ook als het een woord is dat ons in eerste aanleg zou kunnen verontrusten. En misschien is dat ook wel nodig in het leven van die of gene, dat hij of zij er nou eens echt door onrustig gemaakt wordt, omdat we veel te rustig zijn en de dingen veel te gemakkelijk op hun beloop kunnen laten en maar voortleven alsof we hier op aarde het eeuwige bestaan zouden hebben en ons nooit bekommeren om die vraag hoe het nou zal zijn als wij rekenschap moeten afleggen en die andere vraag waar wij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Heren, als wij over deze dingen nog nooit ingezeten hebben en als die vragen ook nog nooit echt op een Bijbelse manier door uw woord en geest beantwoord zijn, dan hebben we helemaal geen reden om zo rustig voort te leven. Dan zou het veel beter zijn als de rust ons opgezegd werd en we haast gingen maken om onze levenswil. Wilt u dat dan werken, heren, waar het nog nooit gebeurde? Misschien is het al wel eens gebeurd. En misschien hebben we wel eens een stuk onrust in ons leven gekend. En misschien heeft ons geweten ook wel eens gesproken, omdat het door uw woord geschroeid werd. En we het voelden, zo kan het niet langer goed gaan. Er moet wat veranderen. Maar het zou kunnen wezen, heren, dat die indrukken weer vervaagd zijn. Dat ze weer overgingen. En dat het leven toch zijn normale loop weer hernam. En dat er toch in wezen niks veranderd is. Dan was uw woord wel heel dichtbij. En dan was de klop van uw hand op ons hart wel heel duidelijk. En toch bleef dat hart nog dicht. En toch gingen we nog gewoon verder. Heren, laat het vanavond nog eens zo wezen dat we die klop van u op ons hart voelen. En dat we er dan niet meer onderuit kunnen. En dat het dan echt tot een verandering, een beslissende verandering zal gaan komen in ons leven. Dat we dan echt zullen verstaan die roep van het evangelie, bekeert u en gelooft het evangelie. Want u spreekt het toch niet voor niets, heren. U spreekt het toch voor tot zondaren met de bedoeling dat ze het horen zouden. En dat ze ernaar handelen zouden. En dat ze ook niet tevreden zouden zijn met surrogaat. Met een indruk, met een gevoel, met een emotie. Met een keus die ze zelf maken. Met een beslissing die ze zelf nemen. Maar dat ons werk in de waarheid zou zijn. O Heere, werk door uw genade in onze harten. En laat de verkondiging van uw woord vrucht dragen. Voor het eerst, maar ook bij vernieuwing. Want het waren de discipelen met name tot wie deze woorden gesproken werden. En het waren de discipelen die door u ook, te midden van al die aankondigingen van wat er nog komen zou en waar hun hart gebukt onder zou kunnen gaan en waar hun hart door verschrikt zou kunnen worden. Het waren de discipelen die te horen kregen dat ze te midden van al die dingen toch moed mochten houden en verwachting mochten hebben. En vertroost zouden zijn. En dat moet ook beleefd worden, heren. Dat was niet alleen voor de discipelen toen nodig. Maar dat is voor uw volk en kinderen ook nodig in deze tijd. En met het oog op de dingen die nog zullen gaan gebeuren. En die u voorzegd hebt. Ze zijn er nog niet, degenen die u vrezen. Ze zijn nog niet aan de andere kant van de doodsjordaan. Ze zijn nog niet in het land van de eeuwige rust. Er moet nog veel strijd gestreden worden. En er moet nog veel gebed gebeden worden. Zal het einde ook eenmaal vrede zijn. Heren, en op die weg geeft u uw bemoedigingen mee. Op die weg die ruw en hard kan wezen. En waar bestrijdingen op ondervonden worden. Waar de verleider niet met rust laat, op die weg geeft u uw heilsbeloften mee. Op die weg wilt ge zelf vergezellen. En dat moet geloofd, maar zo ook weer beleefd worden. Heren, schenk die dingen en werk ze door uw Heilige Geest. En mogen we zo een gezegend uur in uw huis ontvangen. Als we opnieuw naar de woorden van de zaligmaker gaan luisteren. En als hij ons opnieuw iets zegt over de tekenen der tijden. Heren, maak ons hart bereid om u de Heere te vrezen. En laat dat waarlijk de keus van ons hart zijn of worden om u waarlijk te dienen en lief te hebben. En u als de grote koning de eer toe te brengen die u waard bent te ontvangen. Om ons leven, en het is een verloren leven, in uw handen te stellen. Om het door u te laten redden, maar ook om het door u te laten modelleren en te laten vernieuwen, opdat het gelijkvormig zou mogen gemaakt worden aan uw heerlijk beeld. Want heren, het gaat er toch maar niet alleen om dat we van onze zonden verlost worden, maar het gaat er toch ook om dat we uw beeld leren vertonen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heren, zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Sterk gij al degene die gij geroepen en uitgezonden hebt om het evangelie uit te dragen. En laten ze het doen mogen in diepe afhankelijkheid van u de Heere. En wilt gij hun arbeid met uw zegen bekronen? Ja, wilt gij uw werk doen, Heere? Want dat is nog belangrijker, ja, veel belangrijker dan wat mensen doen. Ze zijn niet meer dan instrumenten en laten ze ook niet meer willen wezen dan instrumenten. Ze zijn niet meer dan slijk aan uw vingers en laten ze ook maar tevreden zijn met te mogen zijn, niet meer dan slijk. Maar doe gij uw werk, Heere, en breid gij uw koninkrijk uit en verheerlijk gij uw naam. En maak gij dat evangelie vruchtbaar en dienstbaar aan het heil van velen. Trek ze uit de duisternis, ontruk ze aan de macht van de vorst der duisternis. En win ze in voor u en voor uw zalige dienst. En dan is het aan u, Heere, om de weg te bepalen en de middelen te kiezen. En dan is het aan u om te beoordelen hoe ge die en hoe ge die zult trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Maar als het maar gebeurt. En als zo uw huis maar vol mag worden, Heere, en als uw naam daarin maar verheerlijkt en geprezen mag worden. Heere, doe dat toch ook in deze tijd, waarin we iedere keer weer horen van nieuwe cijfers die ons de afval van u en van uw dienst vertellen. Cijfers die ons vertellen dat er zoveel niets meer zien in de dienst des Heren, die wel godsdienstig willen wezen, want daar gaat deze tijd meer en meer bol van staan. Religiositeit is er wel, maar de ware vrezen Gods en het leven naar uw wil en het geloof in die enige zaligmaker Jezus Christus, Heren, het wordt schaars. Maar laat het toch inderdaad ook in deze tijd dan toch geloofd mogen worden dat u met uw werk voortgaat. En dat u niet zult rusten voordat u ze allemaal getrokken en met u verzoend hebt. Al degenen die gij van eeuwigheid hebt verkoren. Heere, ach, u zult het ook doen. Want de werken uw handen zult u niet laten varen. En uw raad zal bestaan. En hoeveel machten er ook tegenop komen, ze zullen niet gelukken. Wat een troost is dat, Heere. Dat u doorgaat met uw werk. En dat u straks niet zonder een volk bent. En nooit in deze tijd ook niet zonder een volk zult zijn. Maar dat u doen zult al wat u behaagt. En dat de Heere Jezus Christus, nu hij zijn ziel tot een rantsoen gesteld heeft, zaad zal zien. Heere, gedenk ons in uw gunst en wilt u in uw ontferming werken in deze verloren wereld, in deze bange wereld, in deze wereld vol leed en ellende, in deze wereld waarin ontzaggelijk veel verdriet is en waarin ontzaggelijk veel onrecht is en waarin ontzaggelijk veel angsten zijn. O God, er is geen oplossing en niemand weet de oplossing, maar mogen we het u aanbevelen en u bidden. Heere, gedenk aan deze zuchtende schepping en wilt gij u nog ontfermen. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 12e psalm, de versen 5, 6 en 7. Omdat mijn volk verwoest wordt en verdreven, omdat het kermt, nooddruftig treurt en zucht, zal ik, zegt God, mij nu ter hulp begeven. En dan vers 6 en ook vers 7. Gemeente, vanmorgen hoorden wij uit het onderwijs van de Heer Jezus, toen uit Matteüs 24, dat hij aan zijn discipelen sprak over de tekenen der tijden. Dingen die zouden gebeuren tussen de eerste en de tweede komst van de zaligmaker, zijn komst in Bethlehem aan de ene kant, de eerste komst en zijn komst op de wolken, straks aan het eind van de geschiedenis van deze wereld, de tweede komst. Tekenen der tijden die er altijd geweest zijn en die er altijd zullen zijn en die ook in intensiteit zullen toenemen. We hebben met elkaar gelet op het feit dat onder die tekenen der tijden de Heiland allereerst noemt de valse prediking, de valse leringen die verbreid worden, valse christussen die aangewezen en aangeprezen worden. En de Heer Jezus heeft zijn discipelen en over hun hoofden heen zijn kerk van alle eeuwen aangespoord om toe te zien. En zich niet te laten verleiden door alles wat schoon lijkt en wat waar lijkt te zijn. Laten we nooit vergeten dat de duivel ook als een engel des lichts rondgaat. En niet alleen maar als een briesende leeuw, dan kun je hem nog wel aanzien komen en herkennen, maar een engel des lichts, dat is nog gevaarlijker. Iemand die de waarheid lijkt te verkondigen en te laten verkondigen, maar die toch de leugen verbreidt. En het tweede waar de Heiland op gewezen heeft, dat zijn de verschillende verschrikkelijke gebeurtenissen die er in deze wereld plaatsvinden. Oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentiën, aardbevingen. De natuur raakt ontzet. De schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Het aardrijk is vervloekt om onzentwil. En als God, en we beleiden dat en we doen dat op grond van het woord, regeert als de grote koning, dan doet hij dat in rechtmatigheid. Maar bij die rechtmatigheid hoort ook dat hij zijn oordelen brengt. De wereldregering, Gods wereldregering, is tegelijkertijd ook Gods wereldgericht. En te midden van al deze aankondigingen heeft de Heer Jezus zijn discipelen bemoedigd. Hij heeft hen deze dingen niet gezegd om hen te laten verschrikken en in hun schrik te laten zitten. Integendeel, hij heeft juist gezegd, word niet verschrikt, word niet ontroerd. Hef dan uw hoofden omhoog. Houd het doel in het oog. Het doel dat God heeft is niet de aarde vernietigen. Is niet deze schepping verloren te laten gaan. Het doel dat God heeft, zijn plan, en dat zal bestaan, dat zal uitgevoerd worden. Het doel dat de Heere heeft is juist de verlossing van zijn volk en de vernieuwing van zijn schepping. Maar die verlossing en die vernieuwing komen langs deze weg, langs de weg van de gerichten, langs de weg van deze schrikbarende tekenen der tijden. Maar God staat ervoor in dat het doel bereikt wordt, het einde. Hij is de getrouwe die nooit de werken zijner handen zal laten varen. Maar toen hij dat gezegd had, was de Heiland nog niet uitgesproken over dit thema. Ook verder in het vervolg van zowel Matteüs 24 als Markus 13 lezen wij nog van een derde groep gebeurtenissen die ook bij de tekenen der tijden horen. En in verband daarmee geeft de Heiland opnieuw waarschuwingen en bemoedigingen. Daar willen we met elkaar vanavond op letten en dan, als we dat gedaan hebben, tenslotte ook nog een keer met nadruk stilstaan bij de plicht die de discipelen des Heren nu op grond van dit alles hebben. De waarschuwing en de bemoediging waar het vanavond over gaat, hebben dan te maken met de voortgang van het evangelie. Laat ik het zo positief mogen formuleren. Het heeft te maken met de voortgang van het evangelie, wat we in onze tekst vanavond lezen. En opnieuw lezen wij aan het begin van vers 9 die aansporingen die we ook al eerder de heiland hebben horen zeggen: zie toe. Dus weer een woord waarin aandacht gevraagd wordt, waarin de discipelen opgeroepen worden om wakker te zijn, waakzaam te zijn, om acht te geven, acht op uzelf te hebben. Zie toe voor uzelf, zegt hij er dit keer bij. Hij wil maar zeggen, sta uzelf niet toe om in slaap te zakken. Sta uzelf niet toe om de ogen te sluiten. Een oproep tot persoonlijke en altijd durende waakzaamheid. Waarom? Wel, wat zal er gebeuren met de discipelen? Ze zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, zegt de heiland, en in de synagogen. U zult voor stadhouders en koningen gesteld worden. Niet als lakeien, niet als dienaars die gepromoveerd zijn en die nu voor koningen en stadhouders dienst mogen verrichten. Nee, als hij zegt, gij zult voor stadhouders en koningen gesteld worden, dan zullen ze daar als gevangenen gesteld worden. Ze zijn gearresteerd en ze worden verhoord en ze worden straks veroordeeld. En dat geldt dan allereerst de discipelen tot wie de Heer Jezus dit zei. Degene die straks uit zullen gaan in zijn dienst om het evangelie van zijn koninkrijk te verkondigen. En ze zullen ermee in aanraking komen dat evangelie dat zij in de mond hebben, omdat de Heer het in hun mond gelegd heeft, bij velen niet welkom is. En dat het op vijandschap en verzet stuit. En die vijandschap die blijft niet verborgen en die komt ook niet alleen maar openbaar in woorden, in scheldwoorden. En die komt niet alleen maar openbaar in dreigementen die verder niet opgevolgd worden. Maar die vijandschap en dat verzet komt openbaar in handen die hen grijpen en in touwen die hen binden. En ze worden voor koningen en stadhouders gebracht. Zien we het niet onmiddellijk eigenlijk al, zodra de Heer zijn Heilige Geest gegeven heeft en deze discipelen tot apostelen zijn gemaakt. En als zij in getrouwheid aan de opdracht die de Heer hen gegeven heeft, het evangelie gaan verkondigen in Jeruzalem en daarna op andere plaatsen, dat ze inderdaad voor koningen en stadhouders gebracht worden. Dat ze voor de Joodse geestelijke leiders gesteld worden in de synagoge, voor de Joodse raad. En later dat ze ook voor de keizers, voor de keizer in Rome gesteld worden. Paulus die zich verantwoorden moet, allereerst voor die stadhouder in Caesarea, daarna ook nog zelfs in Rome, aan het hof van de keizer daar. Verzet van de kant van de religie, van het Jodendom, van de synagoge. Verzet en vijandschap van de kant van de overheid, de heidense overheid. En dat was niet alleen maar toen, dat heeft zich herhaald en dat heeft zich jaar in, eeuw uit herhaald. Neem kennis van de geschiedenis van de kerk. Neem kennis van wat er in onze tijd gebeurt en gebeurd is in die landen achter wat toen nog het IJzeren Gordijn genoemd werd. In China, Noord-Korea, zij mochten de hemel niet zien. Een boek over het lijden van de christenen in Noord-Korea. In Soedan, mishandeld zijn ze, geslagen zijn ze. En deze vormen van vijandschap, gemeente, ze zullen eerder toenemen dan afnemen. Dat althans is te verwachten. Laten we ons niet laten misleiden door de betrekkelijke rust waarmee wij hier in ons land kunnen leven. Als we hier ongemoeid blijven, althans in heel wat opzichten, laten we ons niet laten verleiden met de gedachte dat het wel altijd zo zal blijven. Het is niet in overeenstemming met wat de Heere zijn kerk in het vooruitzicht heeft gesteld. En erger nog is dat die vijandschap niet alleen maar van de kant van de wereld en van de valse godsdienst komt, maar dat die vijandschap soms heel dichtbij zit. Moet u die ontroerende woorden in vers 12 nog eens lezen. Waar we lezen dat de ene broeder de andere broeder zal overleveren tot de dood. Bloedsbroeders, geboren uit dezelfde moeder, opgegroeid onder hetzelfde dak. Ze zullen elkaar overleveren. Ze zullen elkaar overleveren tot de dood. De vader, zijn eigen kind. En kinderen zullen opstaan tegen de ouders. En niet alleen maar om in ongehoorzaamheid en brutaliteit de wil van die vader te weerstreven. Nee, nee, het gaat veel verder. Het grijpt veel dieper. Het is een opstand tegen de ouders om hen te doden. En dat zegt de heiland. Want de liefde is weg. Zelfs de natuurlijke liefde. Zelfs de natuurlijke liefde wordt weggenomen. En vaders staan hun kinderen in de weg en verraden hen. En kinderen verraden hun ouders. Als we Matthäus 24 ernaast leggen, dan zien wij dat het door de heiland daar nog op een andere manier gezegd wordt. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zal de liefde van velen verkouden. Als de ongerechtigheid toeneemt, als zonde hoe langer hoe meer gewoon wordt, als de wet des Heren hoe langer hoe meer terzijde geschoven wordt, en we maken het mee, gemeente, voluit. Als Gods geboden niet meer tellen en als wat God ingezegd heeft rustig opzij geschoven kan worden, dan is zonde geen zonde meer. Dan is de ongerechtigheid gewoon geworden. En het resultaat, het onmiddellijke resultaat, is dat de liefde verkoudt. Mensen worden hatelijk. Mensen worden egoïsten. Mensen in hun individualistisch zoeken van hun eigen positie en van hun eigen grootheid. Hebben niks meer op met een ander. En als een ander me in de weg staat, dan ruim ik hem toch op. Dan keer ik hem de nek toch toe. En als de haat tegen het evangelie gestimuleerd wordt, dan gebeuren deze dingen. En als ook via politieke leiders alles wat nog herinnert aan het woord van God, aan wet en evangelie, hoe heilzaam ook bedoeld, uit de maatschappij moet worden weggedrongen, dan kunnen we erop wachten. Dan wordt de maatschappij alleen maar harder. Verhalen uit het vroegere Oostblok vertellen het wel. Dat kinderen hun eigen ouders, die de Heere zochten te dienen en te leven naar zijn woord, aan de politie al bekend maakten en verraad hebben. En dat het leven op die manier verruwd is. Mensen schrijven elkaar af. Mensen brengen elkaar om en ze knipperen niet eens met hun ogen meer. Banden kunnen zomaar afknappen. Mensen bekommeren zich niet meer om elkaar. Liefdeloosheid. Gij zult, zegt de Heer Jezus, vers 13, van allen gehaat worden. Geen aantrekkelijk tafereel. Benauwend. Benauwend, inderdaad. Zeker als de kerk dit beeld gaat vertonen. En als naar het woord van Petrus het oordeel gaat beginnen van het huis Gods. Want reken erop, dat staat ook in de Bijbel. Het oordeel gaat beginnen van het huis Gods. En dan zal het bederf van het beste, het slechtste blijken te zijn. Is dat niet alweer een reden om in angst en vrees ter neer te zitten en het hoofd te laten hangen en alle moed te laten wegzakken. Kun je dan nog verder? Als dit werkelijkheid gaat worden, en het is voor verschillenden al werkelijkheid geweest, hoe moet de mens dan nog verder? Zijn er dan nog vooruitzichten? Zijn er dan nog dingen waar je voor door op de been gehouden wordt? Zijn er dan nog zaken die bemoedigend zijn? Juist in verband met de voortgang van het evangelie heeft de Heer Jezus deze dingen gezegd. Want hoe schril de tekening ook is van wat er nog gebeuren gaat als deze derde cyclus van tekenen der tijden zullen gaan vertonen. Zeker als die dingen in werkelijkheid gaan worden, dan heeft de Heer Jezus ook een woord van bemoediging aan zijn discipelen nagelaten. Welke bemoediging? Zijn dat dan wel echte bemoedigingen? Zijn dat niet alleen maar mooie woorden die later ook helemaal niet werkelijkheid blijken te zijn? Zijn het geen luchtkastelen waar je misschien je hoop op zet, terwijl het allemaal een grote teleurstelling zal gaan worden? Oh nee, wees daar niet bevreesd voor. Als het om geloofsvervolgingen gaat, en daar gaat het hier om. Het gaat om het evangelie, het gaat om vijandschap tegen het evangelie en dus ook tegen de verkondigers van dat evangelie en de beleiders van dat evangelie. Het gaat om vijandschap tegen Christus en dus ook tegen hen die van Christus zijn. Als het om dat soort vervolgingen gaat en als de vijandschap daartegen tot uitdrukking komt, dan gebeurt dat, en nu moet u op een paar woordjes letten die de Heer Jezus in deze woorden ook heeft laten klinken. Dan gebeurt dat om mijns naams wil, zo zegt hij het in vers 13. Om mijns naams wil, ge zult van allen gehaat worden, ter wille van mij. En dan gaat het in vers 9, dan gaat het om zijnentwil, heeft hij weer het verband gelegd tussen de discipelen en zichzelf. Want er is een band, die heeft hij gelegd, toen hij hen onwederstandelijk trok, en toen hij hen tot zijn discipelen maakte, en toen hij hen aan zich verbond, en toen zij met een geschonken geloof in hem de beloofde zaligmaker mochten gaan zien, en toen zij door het werk van de Heilige Geest meer en meer in de weg van het geloof aan hem verbonden mochten worden, en toen ze meer en meer in hem hun heil, hun hoogst geluk hebben leren beschouwen, er is een band tussen de Heer Jezus en zijn volk. Van hem ging het uit, maar zij mogen het weten en ze mogen die band bij tijden voelen en ze mogen eruit leven en ze mogen in die weg van verbondenheid met hem ook onderhouden worden. Maar omdat er die band is, delen zij in het lijden van Christus. Delen zij in het smaaddragen van Christus. En Christus werd niet geduld, maar zij dan daarom ook niet. Maar de Heer Jezus wil zijn discipelen maar laten voelen: wees in ieder geval getroost met het feit dat er een band tussen ons is. Dat u niet meer voor eigen rekening staat. En dat het niet maar toevallig is. En dat het niet maar is omdat u een misdadiger bent en de gevangenisstraf verdiend hebt. Dat het maar niet is omdat u een crimineel bent en daarom achter gesloten deuren moet worden opgeborgen. Maar omdat het om mijnentwil is. En dan nog wat. Ook in vers 9. Die laatste woorden, gemeente. Begrijpt u ze? Hun tot een getuigenis. Die stadhouders en die koningen en die mensen daar in de synagogen en voor de Joodse raad, Joodse leiders, heidense, Romeinse leiders, ze hebben één ding op hun programma. En dat ene ding wat ze op hun programma hebben is ingegeven door hun vijandschap. En van dat evangelie willen ze niet meer horen. En degene die dat evangelie brengen, moeten zwijgen, moeten monddood gemaakt worden. De voortgang van het evangelie moet stoppen. Die naam van Jezus Christus mag niet meer gebracht en verkondigd worden. En die vijanden denken met hun macht, met hun geweld, met hun politie, met hun legers, met hun rechtspraak, alles onder controle te hebben. En ze kunnen wel denken dat zij dus in staat zijn om de mond van de verkondigers van het evangelie te stoppen. Maar wat doet God? Dan wordt Paulus voor Festus en Felix geplaatst. En later voor Agrippa. En later voor de keizerlijke rechtbank in Rome. Daar staan Petrus en Johannes voor de Joodse raad. In het begin van het boek Handelingen lezen we er al van. En het zal erop uitdraaien dat Paulus zwijgen moet. Want straks wordt hij nog onthoofd ook. En dat zal erop uitdraaien, en dat is de intentie, dat Petrus en Johannes zwijgen zullen. Ze krijgen het verbod om ooit nog één woord in de naam van Jezus te spreken. En wat gebeurt er? Terwijl dat de intentie van die stadhouders en die koningen is, is God bezig om daaraan de rechtshoven, daar in de synagoge, daar in de vergadering van de Joodse raad, een plaats te scheppen opdat ook daar het evangelie verkondigd zou worden. Petrus en Johannes, ze zijn niet bevreesd als ze voor hun rechter staan. Paulus, hij verkondigt het evangelie zodat Felix zeer bevreesd begint te worden. En dat koning Agrippa in een latere zitting tegen Paulus zegt, ge beweegt mij bijna een christen te worden. Ze beven op hun stoel als hun geweten gaat spreken en mee gaat getuigen aan het evangelie dat de apostel spreekt. Hun tot een getuigenis. Ze zullen het toch horen. Of ze het horen zullen of laten zullen, maar de Heere laat ze niet ongewaarschuwd. Denk eens aan Paulus. Ik heb vanmorgen even verwezen naar datgene wat hij in het laatste hoofdstuk van zijn tweede Timotheusbrief schrijft. Toen hij het had over dat hij daar alleen stond voor de keizerlijke rechtbank. Maar al stond hij er alleen, de Heere stond bij hem. En de Heere gaf hem vrijmoedigheid. En de Heere gaf hem te spreken. En de Heere zorgde ervoor dat ze daar aan het hof in Rome, de keizer en al degenen om hem heen, het evangelie hoorden. Waarom? Vers 10. Het evangelie moet eerst gepredikt worden onder alle volken. En omdat het moet gepredikt worden, kan er in Matthäus 24 staan, het zal gepredikt worden. Omdat het moet, zal het ook. God staat ervoor in, gemeente. En vraagt u nou waarom het moet? En waarom het daarom ook zal? Omdat de Heer een plan heeft dat hij uitvoert. Er zijn zondaren die zalig moeten worden. En hoe worden ze zalig? Grijpt de Heer hen zomaar ergens zonder middelen? Rukt de Heer hen zomaar ergens vandaan uit de dienst van de zonde, zonder dat er een woord tot hen gesproken wordt? Nee, nee, de Heer heeft ervoor gekozen door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Zondaren moeten geroepen worden. En in de weg van het geroepen worden moeten ze worden getrokken. En zo heeft God het gewild. En daarom moet het evangelie eerst gepredikt worden. En omdat God vast besloten is dat zijn raad volvoerd zal worden, zal dat evangelie ook gepredikt worden. En zal het verkondigd worden tegenover Felix, tegenover Festus, tegenover Agrippa, tegenover de keizer in Rome en zijn hele keizerlijke hofhouding. En Paulus heeft het gezien en hij kon het in zijn Filippense brief bijna aan het slot nog een keer schrijven ook. Als hij daar aan de Filippenzen de groeten overbrengt van de broeders in Rome, dan zegt hij erbij, en meest krijgen jullie de groeten van die van het huis des keizers zijn. Wat een wonder, daar stond de apostel en hij moest zich verantwoorden. En God zegende zijn woord en God gebruikte het om in het huis van de keizer mensen in het hart te grijpen. Het moet gepredikt worden. Het zal gepredikt worden. Het is hun tot een getuigenis. Want de Heere heeft er daar ook in dat huis van de keizer die tot bekering moeten komen. God weet waar ze zijn. Hij ziet ze, ook al kennen ze hem nog niet. Ook al leven ze nog midden in de zonde. Ook al zitten ze nog, ik weet niet in wat voor krochten van de ongerechtigheid. Maar hij kent ze, omdat hij ze van eeuwigheid gekend heeft. En hij weet waar hij ze vinden moet. En hij weet hoe hij ze vinden zal. En wie hij er naartoe zal sturen. En hoe ze dat evangelie te horen zullen krijgen. O, God staat voor zijn werk in en we hoeven niet krampachtig met allerlei schamele pogingen via allerlei praktijken dat evangelie te verkondigen. Die schamele pogingen van ons die vervluchtigen in het licht van de Heere die gezegd heeft, het zal gebeuren. En kijk eens hoe de Heere dat dan doet. Met die mensen die voor keizers en stadhouders gesteld worden. Met die mensen die geslagen worden voor hun rechters in de synagogen en waar dan ook. Hoe de Heere dat doet, ze krijgen speciale hulp. Ze hoeven niet naar woorden te zoeken. Ze mogen vrijmoedig spreken zonder bevreesd te zijn. Ze hoeven niet benauwd van tevoren hun prevelementje te overdenken van dan zal ik dit zeggen en dan zal ik dat zeggen. Terwijl ze dan misschien met bevende stem een paar woorden kunnen uitbrengen die nauwelijks verstaanbaar zijn. Nee, het is de geest die hen te spreken geeft. Gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest die in en door hen spreekt en met een ongekende vrijmoedigheid. Want de rechtvaardige, zegt het boek Spreuken al, is vrijmoedig als een jonge leeuw. Met een ongekende vrijmoedigheid mogen deze gezanten van Christus gewagen van de heerlijkheid van hun koning. En moet u dat laatste woord van het boek Handelingen eens nemen. Paulus zit in de gevangenis in Rome. Het is nog niet zijn laatste gevangenis, hij wordt nog wel een keer vrij, maar hij zit dan toch op dat moment maar in de gevangenis. En is zijn vrijheid kwijt. Is dan afgelopen met de verzaak van het evangelie. Moet de Heer Jezus dan erom zien naar andere dienstknechten. Is dan klaar? Lukt het dan niet meer? Mislukt het dan allemaal? Wint de duivel het? Hebben die vijanden het voor het zeggen? Oh nee, hij verkondigt het evangelie. Toch ook daar. In zijn gehuurde woning, in zijn cel. Onverhinderd. Onverhinderd. Wat de wereld ook in stelling brengt, gemeente. Onverhinderd gaat het evangelie door. Want er is een ruiter op een wit paard uitgegaan. En hem is een boog gegeven. En hij gaat uit, overwinnende. En om te overwinnen, totdat al het werk volbracht is. En als dat gebeurd is, als het evangelie onder al de volken verkondigd is, in Matthäus vindt u het even iets duidelijker dan in Marcus, dan zal het einde zijn. En dan lees ik dat woord einde weer net als op dezelfde manier als vanmorgen. Dan is het doel bereikt. Dan is God waar hij zijn wil. Dan heeft hij zijn volk. Dan kan Christus ze binnenhalen. dan zal hij zijn engelen uitzenden om ze van al de hoeken van deze wereld te vergaderen, tot zich te vergaderen. Dan is hun lijdensweg ook voorbij. Dan is er enkel heerlijkheid. En in dat licht, in het licht van wat er aan het eind van de weg gebeuren zal, in het licht van het doel dat door God bereikt zal worden, kan de Heer Jezus zeggen in vers 11, doch wanneer ze u lijden zullen om u over te leveren, zijt niet bezorgd. Zit er nou maar niet over in. Want dat is jullie zaak, tenslotte ook weer niet. Het is mijn zaak. Ik sta erachter. En ik zorg ervoor dat het tot een goed einde komt. Vertrouw mij maar. En vertrouw het allemaal maar mij toe. En laat mij maar zorgen. Geef u aan mij over. Steun op mijn belofte. Verwacht het niet van jezelf. Hoef je ook niet te doen, want er is een geest die ik geven zal en die zal getuigenis geven. Laat de uitkomst aan mij over. Houd u slechts aan mij vast. Meer is niet nodig. En wat zegt dat ons nu vandaag, gemeente? Laat ik een paar lijnen trekken bij wijze van toepassing van wat we hier vanuit de mond van de Heer Jezus te horen hebben gekregen. Ziet u wel, dat is het eerste wat ik zou willen zeggen, ziet u wel dat het evangelie, en dan heb ik het over het echte, het evangelie, niet mensen, door mensen gemaakt en verzonnen evangelie, niet een evangelie dat wij aangepast hebben, maar het evangelie in deze wereld gehaat wordt. In de goddeloze wereld, maar ook in de wereld van de godsdienst, in de synagogen. Want er is ook nog zoveel religie die niet deugt. De synagogen. En ze dachten het daar bij het rechte eind te hebben. En ze dachten daar dat ze de waarheid bezaten. En ze dachten daar dat ze met hun rechtzinnigheid het voor elkaar hadden. En ze wisten het zo goed. En ze waren zozeer Gods volk. En ze deden de wil van God, zo ze dachten. En als er een naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid, de naam van de enig geboren Zoon van God, dan willen ze die naam niet horen. Ze willen wel van plichten horen. Ze willen wel van de werken der wet horen. Ze willen wel allerlei regels hebben. Ze willen zich wel aan die regels helemaal conformeren en iedereen moet zich er ook aan conformeren. Maar dat was tegelijk al in godsdienst. Maar toen de naam van Jezus Christus gepredikt werd, hebben ze daartegen gebrist. En hebben ze de mond van de boodschappers tot zwijgen willen brengen. Jezus heeft het zelf ook ondervonden. Als hij zijn discipelen vertelt wat zij mee zullen maken, dan is het geen vreemde zaak. Sommige van die discipelen zijn er ongetwijfeld bij geweest toen Jezus in de synagoge van Nazareth, nadat ze eerst zijn prediking bewonderd hadden en geapplaudiseerd hadden, om zo eens te zeggen, Jezus uit de synagoge wierpen, uit de stad uitwierpen, van de hoogte waarop hun stad gebouwd was in het ravijn zouden willen storten. Want het evangelie was toen en is nog de Joden een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Dat heeft apostel Paulus met name ook ondervonden. Dat hebben ze hem laten merken in Athene op de Areopagus. Dat hebben ze hem laten merken in Korinthe, waar hij niet kon concurreren met de wijsheid die van beneden is. En toch, de apostel, is het eigen wijsheid van hem geweest? Of is het gehoorzaamheid en getrouwheid geweest aan de opdracht die hem gegeven was? en de woorden die hem in de mond gelegd hebben, waren. Toch heeft de apostel het evangelie niet veranderd. En toch heeft hij de naam van de Heer Jezus niet verzwegen. En toch heeft hij de kruisdood van de Heer Jezus niet verdoezeld. En toch heeft hij de boodschap van het bloed en van de gerechtigheid van de zaligmaker gebracht. Al was het de Joden een ergernis. En al was het de Grieken een dwaasheid. Maar de apostel wist dat het hun die geroepen waren, zowel de kracht als de wijsheid Gods was. En daarin ligt nou het heil van een arme zondaar, die echt een arme zondaar geworden is. En die al zijn eigen vroomheid en zijn eigen gerechtigheid kwijtgeraakt is. Als hem alles uit handen valt en als de grond onder zijn voeten wordt weggehaald, dan ligt daar het evangelie in. Dan kan er niks meer helpen dan alleen dat evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. De evangelie dan maar aanpassen omdat er zoveel verzet tegenkomt. Omdat de mensen het in ongeloof niet willen aanvaarden. En je moet ze toch proberen te winnen. En dus een klein beetje minder mag ook wel. Tot geen prijs. Het mag niet eens. Doen we het wel, dan hebben we geen evangelie meer over. Gaan we de genade Gods vermengen met een beetje water van eigen werken. Is de genade geen genade meer? Niet de wensen van mensen bepalen de inhoud van de boodschap. Jezus Christus heeft het gezegd. Wat ze verkondigen moeten. En niemand naar de mond praten. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En Jeruzalem, het echte Jeruzalem, heeft geleerd wat het is om een kind van Adam te zijn. Het echte Jeruzalem heeft geleerd dat er geen enkele grond in mijn eigen bestaan meer over is. Het echte Jeruzalem heeft geleerd dat alleen dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Het echte Jeruzalem, dat gaat het verstaan dat buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. Laat me dan van hem horen. Verkondig me alsjeblieft van hem. Spreek van hem, van zijn deugden, van zijn heerlijkheid, van zijn gepastheid, van zijn dierbaarheid, van zijn algenoegzaamheid. En ik hoor genoeg, want van hem moet ik het hebben. En bij hem alleen kan ik terecht. En hij alleen kan de grond van mijn bestaan zijn. En hij alleen kan me bij de Vader terugbrengen. Jezus Christus en die gekruisigd. Maar noem toch die vijandschap. Waarom toch dat verzet in het onwedergeboren hart? Of het van een kerkmens of van een wereldding is. Omdat dat evangelie van Jezus Christus ons twee dingen vertelt. Het ontmaskert mij. Het laat van mij niks over. Het ontdekt mij aan mijn zonde. Het ontdekt mij aan mijn vrome zonde. Het ontdekt mij aan mijn eigen gerechtigheid. Het ontdekt mij ook aan de schandelijkheid van mijn ongeloof. En ik heb geen excuus meer voor mijn ongeloof als ik dat evangelie echt ga verstaan. Ik kan me niet op de been houden met ik kan me niet bekeren. Maar ik hoorde dat wordt schuld voor God. Ik word een mensenkind die alles uit handen kwijtraakt als ik het evangelie recht versta. En dat is het ene wat het evangelie doet en daar bries ik tegen. En daar verzet ik me tegen totdat de Heere me neervelt en totdat de Heere me inwint. En het andere van dat evangelie, dat is dat het nou genade verheerlijkt en de weg van de genade openzet. En Christus Jezus zoekt heerlijk te maken en dat doet toch de Geest. Hij zal mij verheerlijken. En dat is alweer tegen mijn eigen trots en hoogmoed in. Want dan moet hij alle eer hebben en ik val er alweer buiten. Maar gemeente, het ware Jeruzalem leert dat je verdiend hebt om op de mestvaalt gegooid te worden. We deugen toch niet. We deugen toch niet. En wat deugt er nou wel van ons? Dan zijn al mijn deugden nog een wegwerpelijk kleed ook. Maar Christus. Christus is alles. De wereld verstaat dat evangelie niet. De vrome wereld ook niet. Maar hun die geroepen zijn, krachtdadig en onwederstandelijk geroepen worden, voor hen is dit nou juist de kracht Gods. En de wijsheid Gods, want zo word je opgebeurd. En zo word je tot God gebracht. Je hebt geen benen om te gaan, maar hij brengt je er. Deze zaligmaker. Je hebt geen handen om te grijpen, maar de geest stopt het je in handen. En dat is de evangelie. En daarom geen ander evangelie dan dit. Dit alleen. En ziet u nou ook in de woorden van de Heer Jezus, dat niet alleen dat evangelie gehaat is, maar dat dat evangelie toch zal overwinnen. Dat het toch zal triomferen. Waarom? Omdat God het zich heeft voorgenomen. En omdat niemand hem tot andere gedachten kan brengen. En er zijn geen gebeurtenissen die hij niet voorzien heeft. En er zijn geen omstandigheden die hem van zijn plan af zullen brengen. Wij kunnen ook wel eens alles en nog wat van plan zijn, maar dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat en dan zie je geen kans meer om je plan uit te voeren en je doel te bereiken. En je geeft het op en je laat het liggen. Hoe vaak is dat al niet gebeurd met mensen? Maar het gebeurt bij de Heere niet. Er is niks onvoorziens. En als hij zich voorgenomen heeft om zich een gemeente te vergaderen die hij gekend heeft van eeuwigheid en dat volk eeuwig bij zich te doen wonen, gemeente, dan kan er gebeuren wat er gebeurt en dan kan de hel briesen en brullen en dan kunnen alle vijanden samenspannen, kerk en wereld samen tegelijk tegen God en tegen zijn Christus en tegen zijn volk, maar dan gaat de Heere nog door met zijn werk. Dan krijgen zij wier mond gestopt moest worden, juist vrijmoedigheid om voor hun koning te spreken. Paulus, hij moest monddood gemaakt worden. Maar het gebeurt niet. Het gebeurt niet. Zit hij in de gevangenis? Kan hij niet meer gaan preken hier of daar? Ga dan maar brieven schrijven, Paulus, aan de gemeente die er al zijn. En dan zal ik ze bewaren voor het navolgende geslacht en voor de kerk van alle eeuwen. En zo hebben we al die geschriften van de apostel voor een groot deel in gevangenissen geschreven. Tot onze vertroosting en onderwijzing, nog in de Heilige Schrift. Begrijpt u waarom de apostel op een gegeven ogenblik, en dan staat hij ongetwijfeld op de hoogte van het geloof, is een keer kon schrijven, 2 Korinthe 2 vers 14, God die ons altijd doet triomferen. En als er in Jeruzalem een vervolging uitbreekt, het is nog maar kort na Pinksteren, de mensen moeten vluchten, het leven is niet meer zeker, en ze gaan alle kanten op. En niet als bange vluchtelingen die ergens wegschuilen, zoeken ze dan een schuilplaats om zo incognito het evangelie maar over het evangelie maar te zwijgen. Laat ik u lezen in het begin van Handelingen 8. Saulus verwoestte de gemeente, dat was voor zijn bekering dus, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen leverden hen over in de gevangenis. En zij die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. De duivel wil het uit Jeruzalem weg hebben. Zwijgen over die naam. En hij had handlangers genoeg om zijn plannen te realiseren. En de mensen gaan vluchten. En God geeft die vluchtelingen vrijmoedigheid om onderweg waar ze ook komen het evangelie te verkondigen, het woord te spreken. En dan komt het in Samaria. En dan ontstaat er een gemeente in Samaria. Gemeente, geloven we nog in de zaak van Christus? Geloven we in een tijd dat de rapporten ons vertellen dat de toename van kerkverlaters jaarlijks groter wordt? En dat er vele mensen die bij de waarheid zijn opgegroeid, die het teken van het verbond aan hun voorhoofd hebben gekregen, er vroeg of laat mee breken. En de kerk en de dienst des Heren de rug toekeren en openlijk erkennen dat ze geen geloof meer hebben. Geloven we in zo'n tijd die verontrustend genoeg is nog in de zaak van Christus? Ook alweer spreken de cijfers de werkelijkheid van Jezus' belofte. Het evangelie moet verkondigd worden en het zal verkondigd worden. Worden we moedeloos als we zulke berichten in de krant lezen? En als we de commentaren in de krant erbij lezen, worden we moedeloos? Of staan wij vast, gefundeerd op de beloften van de Heiland, het zal niet te vergeef zijn. Word niet ontroerd, mijn werk gaat door. Ik sta voor mijn eigen woord in het evangelie, moet verkondigd worden onder al de volken. En ziet u nu ook waar het op aankomt in het leven van de discipelen van de Heer Jezus? Maar dan moet je een echte zijn natuurlijk. Net als ik vanmorgen zei, moet je niet een meeloper zijn. Moet je niet een kerkganger zijn alleen maar. Moet je ook niet een mondbeleider zijn. Moet je niet alleen maar hebben wat die mensen op een gegeven ogenblik denken te hebben, op grond waarvan ze dan binnen zullen kunnen komen als ze op de deur kloppen en zeggen: Heere, maar u hebt toch in onze straten geleerd. En u hebt toch, en wij hebben in uw naam ook nog vele krachten gedaan. Dan moet je meer hebben dan een indruk. Dan moet je meer hebben dan een emotie. Dan moet je meer hebben dan je eigen keus. Ziet u waar het nou voor die discipelen, die ware discipelen op aankomt? Die volharden zal. Volharden. Waarin dan? In bij de Heere schuilen. Die band die hij gelegd heeft, bewaren. Te midden van alles. Begin van de openbaring lees je die 7 brieven en iedere keer weer komt dat terug. Wees getrouw. Die volharden zal. Wie overwint, zal alles beërven. Wie overwint, en dan komen de beloften. Volharden tot het einde. In trouw aan het evangelie. In geloof in die zaligmaker. Maar wie kan dat? Heren, dat is te veel gevraagd. Dat kan niet. Hoe kan ik nou getrouw zijn? Hoe kan ik nou volharden? Als Petrus van een dienstmeisje hoort, jij hoort zeker ook bij hem, dan is het met zijn volharden helemaal afgelopen. En wie zal zeggen dat ik niet nog een keer een Demas ben? Als het er echt op aankomt. Wie zal zeggen wat er van mij terechtkomt als die benauwende tijden gaan aanbreken? En als de prijs betaald moet worden voor het belijden van de naam des Heren. En als ik voor koningen en stadhouders geleid zou worden. Wie zal zeggen wat er gebeurt en waartoe ik in staat ben. Leugenaar die ik van nature ben. Met een arglistig hart. Bevend en vrezend voor mijn vijanden. Ach, wie zal zeggen wat er nog gebeuren kan? Hoe kan het nou volharden tot het einde? Zijn we dan niet allemaal verliezers? Gemeente, dat zal een zaak van geloven zijn. Ja, echt van geloven. Van geloven. Van ons vastklemmen aan het woord. Aan de belovende God. Aan de zaligmaker. Aan die zaligmaker die al overwinnaar is. En wiens woord waarachtig is. Ja, het zal een zaak zijn van gelovig bij hem schuilen. Gelovig aan zijn woord hangen. Heere, u hebt het gezegd. En omdat u het gezegd hebt, is het zo waarachtig. En kan ik er niet van loskomen? En wil ik me er ook niet van losmaken? En wil ik niet luisteren naar de stem van de verleider? Geloven is een activiteit, gemeente. Maar wie heeft er nou zo'n geloof? Wat is dat geloof? Wat is dat geloof van Gods kinderen? Wat is dat geloof zelfs van degene die gevorderd is op de weg der genade? Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte, en dan gaat het over de duivel, is groot. Daarom zijn we elk ogenblik in nood. Het is een zaak van geloven. Ja, ik doe er niks vanaf. Het gaat om de volharding der heiligen. Maar het is zeker ook een zaak van bewaard worden. Het is een zaak van onder de schaduw van de Almachtige verkeren. Het is een zaak van veilig zijn onder zijn hand. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Het geheim ligt hierin als hij zegt, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. Kijk daar nou maar op. Zie je ze niet, die handpalmen? Zie je naam er niet in staan? Hoe staat die naam in de handpalmen van Christus? Daar zitten de kruiswonden. Daar ligt je garantie. Hij heeft zijn bloed niet tevergeefs gegeven. Hij heeft niet tevergeefs de pijn doorstaan toen de soldaten die handen vastnagelden aan het vloekhout. Dat heeft resultaat, dat draagt vrucht. En al degenen die de zijnen zijn voor wie hij zijn bloed heeft gegeven, die zullen door hem bewaard blijven. En daarom kunnen ze volharden tot het einde. Amen. Psalm 119, vers 22 en 23. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond en dan wandel ik volmoeds op ruimer baan. Samen danken. Heere, ootmoedig danken wij u voor uw heilig woord, voor uw onderwijs, o Heere Jezus Christus. U hebt het ons aan het hart gelegd. Legt u het nu ook in ons hart. En laat ons leven door dat woord van u mogen worden bepaald. Heere, we weten niet wat er allemaal nog zou kunnen gebeuren. Uw woorden spreken ervan dat er dingen zullen zijn die het hart met vrees kunnen vervullen. Het is meer gebeurd in de geschiedenis van uw kerk. Het is meer gebeurd dat mensen voor stadhouders en koningen geleid werden. Het is meer gebeurd dat ze geslagen werden om uw naams wil. En uw kerk kan eigenlijk in deze vijandige wereld niet anders verwachten. Een wereld waarin het evangelie eigenlijk geen plaats heeft, omdat het zo dwars staat op alles wat de mens wil en wat de mens wil blijven ook. Maar Heere, geef ons genade om getrouw te zijn in de tijd waarin wij leven en wat er verder ook nog zou kunnen gebeuren. U hebt het ons gezegd, die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Heere, dan komt het erop aan dat we allereerst een band aan u hebben en dat die band ook bestendigd blijft en versterkt wordt en dat de beleving er ook is van die verbondenheid aan u. En als we daar nou vreemdelingen van zijn, Heere, dan kan het nog veranderen. Dan kunt u ons nog bij uw genade, door uw genade bij uw volk trekken en aan Christus verbinden. Heere, werk bekerend onder ons, werk vernieuwend onder ons. En laat in ieder geval van onze gemeente niet gezegd moeten worden wat de apostel Petrus schreef. Dat het oordeel begint van het huis Gods. O God, bewaar ons voor alles wat ons zou kunnen aftrekken van u en van uw evangelie. Bewaar ons voor alles waardoor we aan de band van uw woord los zouden raken. Waardoor we meegezogen worden met die algemene zuigkracht die zoveel mensen al weggetrokken heeft en maar doorgaat steeds meer mensen weg te zuigen van het evangelie vandaan en ze tevreden te stellen met een lichte godsdienst of met helemaal geen godsdienst. Heere, laat uw werk in ons midden openbaar komen. Bewaar ons bij uw woord ook in de toekomst en geef dat uw werk ook onder ons gezien mag worden en dat uw naam in ons leven verheerlijkt mag worden. Ook als straks dominee Egas zijn werk in de gemeente gaat beginnen, hij zal van de week van zijn gemeente in Urk afscheid nemen, Heer, en dan zullen ze met elkaar straks ook verhuizen deze richting uit. Geef dat het alles ook goed mag gaan en dat ze gesterkt mogen worden ook bij die veranderingen die op til zijn. En geef dat ze het ervaren mogen dat u ook in deze weg alles schenkt wat ze nodig hebben. En laat zo uw werk in het midden der gemeente gezien mogen worden, Heere. En laat degene die leiding hebben te geven, en we denken aan de kerkenraad, van u ook wijsheid te mogen ontvangen om dit volk te leiden en te besturen. En dat de eenheid onder ons bevestigd en bestendigd mag worden. En dat het evangelie zijn vrije loop zal hebben. We danken u, Heere, voor al de goede dingen die u gegeven hebt in de jaren die gepasseerd zijn en voor al de woorden die gesproken mochten worden en voor al de trouw aan ons betoond, ook in de periode die nu afgesloten gaat worden. Laat uw werk gezien worden, Heere, en wilt u datgene wat gesproken is alsnog tot rijke zegen stellen. Ook dat woord van vandaag. En wil wegdoen, genadig wegdoen, verzoenen, vergeven al onze zonden. En hoor ons nog, om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het negende vers. Het briesend paard moet eindelijk sneven. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen. Hij, geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. gaat als een in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de genade van de Heere Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.